onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we 12e vers van Psalm 132. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleen met schaamte en schande. Wat er verder volgt uit het 12e vers van Psalm 132. Luisteren wij eerst naar datgene wat de kerk beleidt aangaande het lijden van Christus in de Dordtse leerregels. Daarvan het tweede hoofdstuk, de paragrafen 1 tot en met 4. Waarna wij zullen zingen het tweede vers van Psalm 145. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noemde, luisteren van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daad met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de 145e psalm, na voorlezing van de Dordtse leerregels hoofdstuk 2, de paragrafen 1 tot en met 4. Vervolgens zal u gelezen worden uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 19e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 22. We noemden u Johannes 19, de versen 1 tot en met 22.
God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. en zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Maar alzo wij wijzelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zoon Gods in de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden, van oneindige kracht en vaardigheid overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die de geleden heeft niet alleen een waarachtige, een volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon Gods. Van eenzelfde eeuwig en oneindig wezen, met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden. Toen nam Pilatus dan Jezus en gezelde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen, zie, ik breng hem tot u lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornen kroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hem, zie de mens. En als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende, kruist hem, kruist hem. Pilatus zeide tot hen, neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf een Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreek gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grote zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een Israëliet die zichzelf een koning maakt, wederspreekt de keizer. En als Pilatus dan dit hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel, in de plaats genaamd Lithostrotos, en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha, en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden, zie, uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruist hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem hun over, opdat hij gekruisigd zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef een opschrift en zette dat op het kruis, en er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad, en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus dan antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven.
De tekst voor deze goede vrijdagavonddienst vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel de versen 19 tot en met 22 van Johannes 19. Johannes 19, de versen 19 tot en met 22. waar wij Gods woord, onze tekst als volgt lezen. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. We willen dankzegging doen voor de familie Pasterkamp van de Kubbe 14, waar een zoontje en broertje geboren mocht worden. Vragen wij de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, gij brengt ons samen in een goede vrijdagavonddienst. We zijn ook nu in alle dingen op u aangewezen. Geef dat we dat beleven mogen op en onder de kansel. Gedenk niet alleen hier in het vertolken van uw woord, ook in de Prielkerk, waar dominee Uitslag mag voorgaan. Ja, overal waar gij uw knechten roept om het kruisevangelie te verkondigen. Het mocht in de stilte van de eenzaamheid overdacht en bemediteerd worden. Maar zoudt gij het helder en duidelijk voor de aandacht willen brengen? Geef niet alleen woorden om te spreken, maar bearbeid ook het hart, zodat in het binnenste van uw knechten mag leven het verlangen naar de uitbreiding van uw koninkrijk. Geef dat er ook op deze dag nog velen toegebracht mogen worden, ook uit het midden van onze gemeente. Help bij alles wat verricht staat te worden. Dat geldt ook het zingen en begeleiden, dat we uw eer mogen beogen. Geef oren om te horen, harten om te verstaan. Leer ons toch het lijden van uw Zoon op de rechte wijze te betrachten, voor het eerst of al meer. Buiten zijn offer is er geen verzoening. Geef dat het dan gezocht mag worden bij hem die dat ene volmaakte offer heeft gebracht. Uw Zoon die het heeft uitgeroepen aan het kruis: het is volbracht. Het doel waartoe hij op aarde was gekomen is bereikt. De overwinning is immers behaald op de Satan, de wereld en de zonde. De belofte van de vermorzeling van de kop van de slang is vervuld geworden. Uw Zoon heeft volkomen betaald voor al de zonden van zijn kerk. Hij heeft de zaligheid verworven, dat de zaligheid dan bij hem gezocht, gevonden, of al meer gevonden mag worden. Hij is de koning van zijn kerk, bij wie alles is te vinden wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Open blinde zielsogen, neem stenen harten weg, schenk vlezen harten. Stort uw liefde uit in het binnenste, werk het volgen van u. Geef dat dat buigen voor die kruiskoning gevonden mag worden, dat de verwachting toch alleen van hem zou mogen zijn, die nu verhoogd is aan uw rechterhand, die alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde, die voortgaat met de volvoering van uw welbehagen, totdat de laatste zal zijn toegebracht. Gij weet, als er vragen zijn op geestelijk gebied, dat we die vragen aan u de Heere mogen voorleggen met de smeking om uw onderwijs. Wilt gij de weg maar leren die gegaan dient te worden, dat belooft u toch ook, ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Gedenk allen die in waarheid een onderdaan mogen zijn van die koning die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Dat zal meer tot onderdaan mogen worden, al meer mogen gehoorzamen aan zijn wet en wil, al meer verwachting mogen hebben van zijn almacht en ook van het feit dat hij toch alles weet, de listen van de Satan kent en doorziet, en dat hij volmaakt beveiligt en beschermt. Niemand van zijn onderdanen kan ooit nog in de hel komen, want uw Zoon is de helse smarten en benauwdheden in te gaan, om zo opening van de hemel te verwerven voor helwaardigen. U kent allen die het moeilijk hebben in ons midden, die alleen staan, weduwen, wezen, weduwnaren, zij die erg oud zijn, de gevolgen daarvan ondervinden, of die verzwakt zijn. Geef dat de ogen op u mogen zijn, en uw oog op hen. Wil ook werken in de harten van zulken of doorgaan met uw werk, want waar gij begonnen zijt, zult gij toch nooit begeven of verlaten. Gij zijt immers de Alpha en de Omega, het begin en het einde. We mogen uw naam ook dankend erkennen dat er een zoontje en broertje geboren mocht worden bij de familie Pasterkamp van de Kubbe. Gedenk Jan en Kobi, nu gij de kleine Jacob aan hen geschonken hebt, geef dat hij in gezondheid zou mogen opgroeien, maar dat ook hij een onderdaan zou mogen worden van die koning die aan het kruis gehangen heeft, maar ook ten derde dag is opgestaan en nu regeert en eenmaal wederkomt. En dan zullen allen voor hem moeten verschijnen. En dan komt het er niet alleen voor de kleine Jacob op aan, maar voor ons allen, aan welke zijde we dan zullen staan. Bedenk de ouders bij de opvoeding, niet alleen deze ouders, maar alle ouders in ons midden. Wees ook met allen voor wie het moeilijk is, als ze horen dat er een kind geboren mocht worden, bij hen zo anders, dat ook zij het bij u mogen zoeken. En ook als lege plaats in gezinnen gevoeld worden, dat we ons hart voor u de Heere mogen uitstorten en het alleen van u mogen verwachten. Niet alleen op Urk en in Nederland worden er diensten gehouden, maar ook wereldwijd, ook daar waar vervolging en verdrukking is. Daar wordt het vervuld wat uw zoon gesproken heeft. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Ook de volgelingen van u, o Heere Jezus Christus, zullen lijden, smart en vervolging ondervinden. Onrecht zal hun deel zijn. Maar wilt gij gedenken, wilt gij ze sterken, en zoals gij, o Heere Jezus, voor zondaren, voor wetsovertreders gebeden hebt, dat ook zij die nu vervolgd worden, voor vervolgers mogen bidden, en zou dat gebed dan door genade ook die uitwerking mogen hebben, dat het net als bij die moordenaar mag komen, tot een buigen voor u in het hart, dat die bede mag opklimmen, Heere, gedenk mijner, wanneer in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En gedenk ook op de zendingsvelden, als ook daar die enige naam tot zaligheid gepredikt wordt, zijn lijden en sterven centraal zal staan. Wil ook daar uw koninkrijk uitbreiden. Zegen ook het werk van evangelisatie. Er zijn er zovelen die nooit naar de kerk gaan, of die alles de rug hebben toegekeerd. Maar gij komt toch nog tot hen, dat het vrucht zou mogen afwerpen. Ook in ons vaderland, waar zoveel mensen zijn die geen weet hebben van de betekenis van Goede Vrijdag, dat uw woord in hun hart zou mogen komen door de toepassende werking van uw geest, opdat de knieën mogen buigen voor die koning die de overwinning heeft behaald en die al zijn onderdanen ook in zijn overwinning zal doen delen. Ja, werkt dat ook onder volkeren waar strijd is, of onder volken die de afgoden dienen, die de Christus niet zoeken, die de weg, de waarheid en het leven is? Kon het zijn dat ook daar uw koninkrijk mag komen, ook onder uw oude bondsvolk Israël? Er zijn er die gij de ogen geopend hebt, maar wil het nog meer doen, dat er nog meer toegebracht mogen worden, die de zaligheid als rampzaligen en verlorenen in zichzelf alleen bij u, o Heere Jezus Christus, mogen zoeken. We hebben niet verdiend dat gij ons zoudt gedenken, als u zoudt doen naar onze zonden. Dan zou u nooit één woord tot ons kunnen spreken, ook vanavond niet. En daarom smeken wij van u. Wil genadig verzoenen wat er aan overtredingen begaan is in gedachten, woorden en werken. Zie toch aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Zingen wij van Psalm 72, daarvan het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En het tiende vers, dan zal na zoveel gunst bewijzend gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. En wat er verder volgt uit de verzen 6 en 10, van de 72e psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, alles in het leven van Jezus Christus op aarde geschiedde naar de raad en de voorzienigheid van God. Dat wil heel eenvoudig zeggen, jongens en meisjes. God heeft alles van tevoren vastgesteld wat er gebeuren zou. Ook op welk tijdstip het gebeuren zou en door wie het gebeuren zou. Dat geldt van de geboorte van de zaligmaker in Bethlehem. Hij moest niet in Nazareth, maar in Bethlehem geboren worden. Daarom moest keizer Augustus een bevel uitvaardigen dat de gehele wereld beschreven zou worden. Hij wist dat niet. Hij beleefde dat niet. Die keizer stond daar niet bij stil. Maar de Heere gaf hem dat ten diepste in zijn hart. En zo is het nu ook in de lijdensgeschiedenis. Op de door God bepaalde tijd werd de Zoon van God gevangen genomen. Op Gods tijd ter dood veroordeeld. En ook alles wat plaatsvond, geen enkel toeval. Ook niet als het gaat om datgene wat Pontius Pilatus heeft gedaan. Die heeft hem overgegeven, eerst om gegezeld te worden en daarna om gekruisigd te worden. Maar Pontius Pilatus moest ook het opschrift schrijven wat boven het hoofd van de zaligmaker gehangen zou worden. Hij besefte dat net zo min als keizer Augustus iets besefte van de regering van God en toch was het de werkelijkheid. En wat er op dat bordje stond, klopt precies. Zonder dat Pilatus zich ervan bewust was, heeft hij de waarheid geschreven. Net zoals Caiaphas. Die sprak ervan dat het nut was dat één voor het volk zou sterven in plaats van het gehele volk. Hij besefte ten diepste ook niet wat hij zei. En zo is het ook hier bij Pilatus. Hij liet op dat bordje schrijven: Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Het opschrift boven het kruis. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats geschreven. Ten tweede bestreden en ten derde beleden. Het opschrift boven het kruis, in de eerste plaats geschreven, ten tweede bestreden en ten derde beleden. Vers 19. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. Dat heeft hij natuurlijk niet zelf gedaan, maar heeft daar bevel toe gegeven. En zijn wil was wet, wat hij zei, moest gebeuren. En wat liet Pilatus erop schrijven? Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Het was de gewoonte in die tijd, als iemand gekruisigd werd, dat dat bordje waarop zijn beschuldiging stond, al door zo'n kruiseling gedragen werd, als hij door Jeruzalem ging en naar de kruisplaats geleid werd. En zo is dat bordje hoogstwaarschijnlijk ook gedragen door de zaligmaker. Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Is dat nou eigenlijk een beschuldiging, jongens en meisjes? Of is het de waarheid? Het is geen beschuldiging. Als je er goed over nadenkt, is het waar wat daarop geschreven stond. En zo is Pilatus eigenlijk, terwijl hij dat niet weet, een verkondiger van het kruisevangelie. En dan staat daar allereerst de naam Jezus. Dat betekent zaligmaker. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Jozef en Maria hadden zelf geen naam mogen uitdenken, maar van 's hemels wegen was hen gezegd dat dat kindeke dat geboren zou worden de naam Jezus zou dragen. En die naam is ook de inhoud en de betekenis van zijn leven geweest op aarde. En die naam maakt hij nog waar. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. De zaligmaker, dat wordt nu onderstreept door dat opschrift boven het kruis. Alleen bij hem is de zaligheid te vinden. En die prediking komt vanavond ook tot ons. Alleen bij hem is de zaligheid te vinden voor jong en oud. En niet maar een deel van de zaligheid, maar de volkomen zaligheid. En dan denk ik aan het kruiswoord dat Jezus de zaligmaker heeft uitgesproken. Het is volbracht. En als we dan aan de naam Jezus denken, dan houdt dat in. De zaligheid is verworven. Wat geen mens kan, waar niemand toe in staat is, de zaligheid zelf te bereiken. Dat heeft de zaligmaker nu verdiend voor zijn volk. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Allereerst uit het volk der Joden en daarna ook uit alle volkeren der aarde. En juist op de Goede Vrijdag krijgt die naam Jezus zo'n diepe en rijke betekenis. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Van. Daar staat niet in hun zonden. Als de zaligmaker gaat werken in hart en leven, komt er een strijd tegen de zonde die er voor die tijd niet was. En dat is nu een vraag, geliefde gemeente. Mogen we die strijd kennen? Mogen we het gebed kennen, Heere, dat ik toch strijden mag tegen de zonde. Ik val er zo gemakkelijk in. Maar zoudt gij mij kracht en standvastigheid willen geven? En weet u wat zo'n goed middel kan zijn? Als de verleiding op ons afkomt, zie dan eens op die leidende borg en zaligmaker. Denk er eens aan wat het hem heeft gekost. Dat hij zijn leven heeft gegeven en zijn bloed heeft gestort. Ja, als de zaligmaker koning wordt in hart en leven, dan komt daar die strijd die ik zojuist noemde. Want zaligmaker betekent ook dat de heerschappij van de zonde verbroken wordt. Voor die heerschappij hebben wij gekozen in Adam. En die heerschappij is een hele wrede heerschappij. Dat is de heerschappij ten diepste van de duivel. En de duivel die brengt in de eeuwige ondergang. Moeten we ook eens goed over nadenken. En zie toch eens op Golgotha hoe zwaar de toorn van God is. Verbreking van de heerschappij van de zonde in hart en leven. Als we dat mogen kennen, is er reden tot ootmoedige erkentelijkheid, verwondering en aanbidding. Want wie ben ik, dat de Heere die heerschappij teniet heeft gedaan, die slavernij waar ik zelf voor gekozen heb, dat hij dat verbroken heeft? En hoe is het mogelijk dat de Zoon van God in de weg van lijden en sterven dat heeft verworven en nu gezeten aan de rechterhand van God, die verworven verlossing toepast en daadwerkelijk de werken van de duivel in harten en levens verbreekt en al meer gaat verbreken? Jezus, zalig maken. En dat betekent niet alleen dat de heerschappij van de zonde verbroken wordt. Maar het betekent ook dat hij de schuld van de zonde betaald heeft. Daar komt die uitdrukking vandaan. Goede Vrijdag wordt wel genoemd de betaaldag van de kerk. Waar is voor betaald? Voor al de overtredingen, voor al de zonden, voor de erfzonde van Gods kinderen, voor alle daadwerkelijke zonden, voor dingen die zij nalaten en eigenlijk zouden moeten doen, de zonden van binnen, die we zo goed weten te verbergen voor andere mensenkinderen, de zonden die in de eenzaamheid bedreven worden. God ontdekt daaraan. De spiegel van Gods wet wordt opgericht. Het oog moet daarin zien dat door de Heere geopende oog, en niet alleen zien in de spiegel van de wet, maar waar je ervaart en ondervindt dat je zelf helemaal niets hebt om je te verlossen van de zonde, om te betalen voor de overtredingen, om te zien op hem die betaald heeft, die het heeft uitgeroepen: het is volbracht. We hebben het net gezongen. Gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Jezus, betaald voor de schuld. Ligt er nog meer in die naam opgesloten? Jazeker. Hij heeft het ook verdiend dat de smet, dat de vuilheid, dat de onreinheid van de zonde wordt weggenomen. Ja, maar dominee, ik vind nog zoveel onreinheid in mijn hart en leven. U zou eens naar binnen moeten kunnen kijken bij mij. Dan zou u daarvan schrikken. Dat kent toch ieder kind van God, of niet? Schrikken van jezelf. Schrikken van de gedachten, de begeerten, de gevoelens die daar nog kunnen omgaan. En doet dat Paulus niet uitroepen, ik ellendig mens. Niet hoogbekeerd mens, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Zeker, daar komt strijd tegen de zonde. Daar wordt ook daadwerkelijk iets van die reinheid, werkelijkheid. Maar de volmaakte reiniging zal pas zijn na het sterven wat de ziel betreft. En na de jongste dag wat het lichaam betreft. De smet van de zonde. Christus heeft het verworven. Dat het wordt weggenomen. En ook de aanwezigheid van de zonde. Die zonde die we altijd maar bij ons hebben. Die we altijd maar in ons omdragen. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat ligt nu allemaal in de naam Jezus opgesloten, dat de volkomen zaligheid werkelijkheid zal worden. En ook dit, nu hij gezeten is aan de rechterhand van God, dat hij vandaar door woord en geest werkt in harten en levens. Op de Pinksterdag valt dat te zien. De eeuwen door. De arbeid van Paulus is rijk gezegend. Allemaal vervulling van de naam Jezus. Wat heeft Pilatus toch laten schrijven op dat bord? En hij verstond het zelf niet. Mogen wij iets of meer van de inhoud van de naam Jezus verstaan? Hebben onbetaalbare schuld. Weet u wat wijlen dominee van Leeuwen hier wel eens zei? Of misschien wel vaak. Als ik door op mijn blote knieën naar kampen te kruipen de zaligheid zou kunnen verdienen, dan ging ik het zeker proberen. De mens wil zelf de schuld die hij gemaakt heeft betalen. Maar hij kan dat niet. En dat leert de Heere ook. En waarom? Opdat je het alleen zou verwachten van die schuldbetalende borg, die op Golgotha volkomen heeft voldaan. En we kunnen onze eigen onreinheid ook niet wegnemen. Ook dat is het werk van de zaligmaker. De zonde kunnen we niet uitbannen. Die is altijd aanwezig. Ook dat is het werk van de zaligmaker. Jezus, volkomen zaligmaker van totaal verloren zondaren. Wat een rijk evangelie staat er boven aan dat kruis. Jezus, maar ook de Nazarener, afkomstig uit Nazareth. Nee, niet uit Rome. Niet uit een koninklijk paleis, een eenvoudige plaats, onbetekenend eigenlijk. Kan uit Nazareth iets goeds voortkomen? ziet op de vernedering van de Heere Jezus. Hij wilde daar verblijven. Hij wilde zich vernederen. Hij wilde zich zelfs vernederen tot de kruisdood toe, want dat was eigenlijk, hoorde dat ook vanmorgen, alleen maar een straf die aan slaven werd opgelegd. Of aan hele grote misdadigers uit de onderworpen volkeren. Die twee links en rechts van hem inderdaad. Hun beschuldiging stond boven hen. Wat zal daar gestaan hebben, jongens en meisjes? Daar zal wel gestaan hebben, moordenaar! De vloek verdient. Maar dat middelste kruis, daar staat de waarheid geschreven, Jezus, de Nazarener, hij die zich o zo diep wilde vernederen, opdat mensen die zichzelf vernederd hebben door de diepe val in Adam, en die met dat zichzelf vernederen doorgaan door maar te zondigen, de zaligheid, verhoging verworven zou worden. Uit een ruisende kuil, uit de diepte, opgetrokken te mogen worden, uit de diepte van de val, de Heere te mogen gaan dienen, voor die kruiskoning te mogen gaan buigen, hem te gaan eren, verheerlijken en grootmaken, de Nazarener. Wat krijgt die naam toch een waarde? Als je gaat zien, ik heb mezelf ontzaglijk diep vernederd. Ik heb het beeld Gods in het paradijs weggeworpen. Ik ben onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ik ben een hater van God en een hater van de naaste, de Nazarener. In hem ligt de verhoging van diep vernederden verankerd. En hij ziet om naar mensen die zichzelf in die diepten gebracht hebben, die zich daarin thuis voelen. En hij maakt hen heilig onrustig. Hij doet hen zoeken en vragen naar God. Kijk maar eens naar die moordenaar, had zichzelf in die diepten gebracht. Maar de Heere opende zijn ogen voor het rechtvaardig oordeel van God, waarvan gelezen is uit de Dordtse leerregels. En wat kreeg die moordenaar toch een waarde te zien in die koning die daar hing in het midden. De koning der Joden. En die moordenaar mocht het vragen, Heere, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. De koning der Joden. Ja, ook dat is waar. En dan denk ik aan verschillende teksten. Lucas 1, daar lezen we duidelijk in vers 32. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn, de koning der Joden, die grote nazaat van David. En denk eens aan de wijzen uit het oosten. Wat vroegen die? Vroegen die, is er soms een koning geboren? Nee, ze waren ervan overtuigd. Waar is de geboren koning der Joden? En ze waren gekomen om hem te aanbidden. Daarom hebben we gezongen van dat koningschap uit het boek der Psalmen. De koning der Joden. En deze koning, die hangt nu aan het kruis. Deze koning gaat zijn leven geven voor zijn onderdanen. Als de goede herder stelt hij zijn leven voor de schapen. Onbegrijpelijk groot wonder van liefde. Liefde tot God. Liefde tot de deugden van God, want dat hebben we gelezen uit de leerregels. God is zo rechtvaardig dat er betaald moet worden. En u heeft deze koning een menselijk lichaam en een menselijke ziel aangenomen om voor de zonden van ziel en lichaam volkomen te betalen. En ook om in ziel en lichaam volmaakt gehoorzaam te zijn. Zo is deze koning de enige en volkomen zaligmaker, Pilatus. Hij heeft de waarheid laten opschrijven. En nu komt het er maar op aan, geliefde gemeente, of we die waarheid echt mogen verstaan. Lang niet iedereen heeft het in die tijd verstaan. En dat leidt tot de tweede gedachte, bestreden. Dit opschrift dan, vers 20, lazen velen van de Joden. Het was maar net buiten Jeruzalem, de plaats van de kruisiging. Dus de Joden konden dat makkelijk zien en lezen. Want de plaats waar Jezus gekruisigd was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. Ook dat heeft Pilatus ongetwijfeld bevolen. In drie talen. Iedereen moet het weten. Iedereen moet het kunnen lezen. Hebreeuws, de taal van de godsdienst, de taal van het Oude Testament. Maar heel veel Joden woonden al generaties lang buiten Israël. In Egypte, of in Assyrië, of waar dan ook, Libië. En die verstonden dat Hebreeuws eigenlijk niet meer. Denk aan emigranten uit Nederland in Canada. Als je daar 3 of 4 generaties woont, dan versta je het Nederlands niet meer. Zo ook hier bij de Joden. En vandaar ook dat Grieks, de wereldtaal van die tijd, de taal van de beschaving, de taal van de handel. En als er waren die dat ook niet konden lezen of verstaan, dan ook nog het Latijn. De taal van het wereldrijk uit die dagen, de taal van de staatkunde, van de wetten die uitgevaardigd werden. En daar, geliefde gemeente, ligt nou ook alweer een hele rijke prediking in. Heeft Pilatus ook niet beseft. Maar het was wel zo. Welke prediking? Wel dat de Heere zal toebrengen uit alle volkeren, talen en natiën. En dat is ook gebeurd. Allereerst uit de Joden, denk aan dat Hebreeuws. Paulus is in Griekenland geweest, het Grieks. Rome, ja, ook in Rome werd het Grieks wel verstaan. Maar dat was toch de eigenlijke taal. Het Latijn. En zo is in alle talen het woord van God verkondigd. En heeft dat woord vrucht mogen afwerpen. De prediking van Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Maar dat opschrift wordt nu bestreden. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, ze hebben dat misschien ook zelf gelezen, Of ze hebben het horen zeggen dat het erop stond. Ze zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Hij heeft het alleen maar gezegd. Hij is het niet echt. Ze wilden dat veranderd hebben. Maar wat God laat opschrijven, wordt niet veranderd. Dat geldt niet alleen van dit opschrift boven het kruis. Dat geldt van heel het woord van God. Wat wij ook zouden willen veranderen aan de inhoud van de Bijbel, die inhoud, daar waakt de Heere zelf over. En wat staat daarin? Nou, laat ik het op deze goede vrijdagavond zo zeggen. Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Hij is de enige en de volkomen zaligmaker. Buiten hem is er geen heil en buiten hem is er geen zaligheid. Dat is een prediking ook tot ons. Wij ontkennen dat natuurlijk niet. Maar hebben wij in ons hart weet van onze verlorenheid? Alleen verlorenen hebben de zaligmaker nodig. En weet u wat nou het wonder is? Die verlorenheid zullen we zelf nooit ontdekken. Ook al hoor je er 40 of 50 jaar over preken. Je zult nooit zelf ontdekken. Maar de Heere laat het zien. Hij opent de ogen der blinden. Hij maakt tot een verloren mens. Kijk maar naar die moordenaar. Die werd gemaakt tot een verloren mens. Eerst nog gespot. En toen gezegd. Ik hang hier rechtvaardig. Vreest gij ook God niet, zei die tegen zijn medemoordenaar. Daar ging hetzelfde oordeel zijt. Wij hangen hier rechtvaardig, we hebben het verdiend. Verloren. Verloren. Voor eeuwig verloren. Er is geen doen aan vanuit de mens. Er is geen enkele betaling voor al de wetsovertredingen. Een onafzienbare schuld. Of zien we dat nog niet? Welk bordje zou er boven mijn hoofd moeten hangen? Boven uw hoofd en boven jouw hoofd. Zou daar op dat bordje niet moeten staan? Zondaar. Zou daar niet op moeten staan? Hater van God. En hater van de naaste. Zou daar niet op moeten staan? Opstandeling. Tegen God. Zou er ook niet op moeten staan. Doelmisser. Je leeft niet tot eer van God. Wandelaar op de brede weg. Liefhebber van de zonde. Echt van de gevallen mens. Valt niets goeds meer te zeggen. Wat een wonder, dat te gaan beleven. Je verlorenheid in te leven, bij God vandaan. Om er door de trekkende liefde van de Vader alleen te gaan verwachten van de Zoon. Tot Hem te gaan, tot Hem de toevlucht te mogen nemen. Immers niemand kan tot Hem komen dan door de Vader. En al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Ook dat is de werkelijkheid. Dat gebeurt. Daar wordt de naam Jezus in verheerlijkt. Die overpriesters. Ze wilden het veranderd hebben. Maar er kwam geen verandering. Pilatus zei, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven, dat is de derde gedachte, beleden. Jezus, de Nazarener, de koning der Joden, hij die de schuld volmaakt heeft betaald. En daar gaan we van zingen, het eerste vers van Psalm 85, gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. Eerste vers van Psalm 85. Beleden, Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Pilatus deed dat helemaal niet om roem en eer te geven aan die kruiseling die hing in het midden. Maar hij had dat opschrift laten opschrijven om het volk der Joden diep te krenken. Hij bespotte dat volk. Sirueen, zo zegt hij als het ware tot de Joden. Jullie zijn een volk dat je eigen koning kruisigt. En hij bracht er geen verandering in aan. Ten diepste de hand van God moet daarin gezien worden. Wat de hoofdzaak betreft, had Pilatus zondig toegegeven. Want meer dan eens had hij gezegd, hij vindt geen schuld in hem. Onschuldig verklaard. En toch overgegeven om gekruisigd te worden. Ik zou mijn eigen positie in gevaar brengen als ik dat niet doe, zo heeft hij gedacht. Dan word ik aangeklaagd, hadden ze gedreigd. Bij de keizer, dat ik een opstandeling in bescherming heb genomen. En dat had Pilatus er niet voor over. En nu het ging over dat opschrift, hield hij vast aan datgene wat hij had laten opschrijven. Ten diepste handhaafde Heere dit opschrift. En nu voelt u wel aan, geliefde gemeente. Wanneer als een Pilatus aan dit opschrift vasthoudt, dan is het mis. Al is het waar wat er staat op dat opschrift. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Als je nooit door genade, als een arme verloren zondaar, de toevlucht hebt leren nemen door de trekkende liefde van de Vader, tot die enige en volkomen zaligmaker, dan sta je buiten zijn borgwerk. En dat gold nu niet alleen voor Pilatus. Dat gold ook voor de Joden, die leidslieden, die geestelijke leidslieden, die dat opschrift veranderd wilden hebben, die hem verworpen hebben als hun koning. En we zijn van nature geen haar beter. Want we hebben in Adam gekozen voor de allerslechtste koning die er is. De duivel, jongens en meisjes. Hebben we nou allemaal voor gekozen. En we voelen ons er thuis bij. Maar nu het wonder. Omdat deze koning op aarde wilde komen. Omdat hij gekruisigd wilde worden. Is er zaligheid voor de grootste der zondaren. En als je hem nog niet dient als koning, geliefde gemeente. Smeek hem dan om ontdekkende genade. Dat kan. Zelfs voor de allergrootste zondaar. Kijk maar naar die moordenaar. Tot bijna aan het einde van zijn leven doorgegaan met zondigen. De Heere gelasterd. Maar God hield hem staande. Zouden we dat dan niet zoeken en dat niet afsmeken van de Heere, dat ik ook die genade mag leren kennen en dat ik mijn eigen naam mag leren spellen, verloren, helwaardige zondaar, om hem nodig te krijgen die op deze aarde is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, die de helse smarten en benauwdheden is ingegaan. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij wilde en moest van God verlaten worden, om de nabijheid van God voor Godverlaters te verdienen. En wat hij verdiend heeft, dat past hij ook toe. Het kan nog, geliefde gemeente. Het is nog het heden der genade. Toen Jozef rondreed in Egypte, werd er geroepen, knielt. de Allerhoogste Koning. Laat dat ook vanavond uitroepen. Knielt voor mij. Hoe durf het eigenlijk om door te gaan met te knielen voor de Allerslechtste Koning die er is? Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. O, bij deze koning is barmhartigheid, ontferming en liefde te vinden. Het is toch zijn liefste werk om zondaren te zaligen. Waarom zou hij anders zijn leven hebben gegeven en zijn bloed hebben gestort? Kijk nou nog eens naar die moordenaar. Nee, niet alleen naar die ene die verloren ging voor eeuwig, maar ook die andere. Stond terecht boven zijn hoofd, moordenaar. Ik heb de straf verdiend. Ik heb de vloek verdiend. Heere, gedenk mijner, wanneer in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dan mag hij het horen, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Deze kruiskoning heeft betaald voor al de zonden der zijn. Daarom is het doen aan voor de grootste der zondaren. Dat roepen uit de diepte, dat is hem aangenaam. Dat hoort hij zo graag. Die droefheid over de zonde naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En waar die koning de ogen opent voor de eigen verlorenheid. En de ogen ook opent voor het tekort van al datgene wat wij doen en denken mee te kunnen brengen om zalig te worden. Daar opent hij ook het oog voor zijn eigen werk. Hij is niet alleen gestorven, niet alleen begraven, maar ook opgestaan ten derde dagen om ten hemel te varen. Hij is de grote overwinnaar over duivel, wereld en zonde. En zou je dan jaloers worden op al zijn onderdanen, want die zullen ook in zijn overwinning delen. Ik leef en gij zult leven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, geef dat als verloren zondaren in onszelf, voor het eerst of opnieuw, verwonderd en aanbiddend op mogen blikken naar het opschrift op het kruis. Jezus, de Nazarener, de koning der Joden, die koning die volmaakt zorgt voor al zijn onderdanen, willen toch nog velen onder jong en oud tot onderdaan maken. Gij zijt toch de Almachtige. Heb dank voor alles wat u gaf. Wil het zondig en gebrekvolle vergeven. Dat we heen mogen leven naar de zondag. Naar Pasen. De opstandingsdag van die koning die nu zit. Aan uw rechterhand. Bewaar ons voor gevaren. Die altijd en overal omringen. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het 14e vers van Psalm 22. Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond. En wat er verder volgt uit het 14e vers van de 22e Psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.